Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia. Beste luisteraars, Voice of Indonesia met het nieuws. Jokowi trekt het beroep in de eiser vraagt om een verbetering van het systeem. Het ministerie van Communicatie en Informatie zorgt ervoor dat de toepassingsgegevens van Peduli Lindungi niet lekken. Dit is nieuws compleet. Het Press Freedom Defender team als eiser waardeert de stappen van de regering van president Jokowi die besloot het beroep van de beslissing van de State Administrative Court, PTUN, in verband met de internetblokkering in Papua in 2019 in te trekken. Toch zijn ze van mening dat de overheid nog veel moet doen om te verbeteren. Ade Wahyudin, lid van het Press Freedom Defense Team, zei dat ze het op prijs zouden stellen als de intrekkingsbrief waar was. Maar intrekking moet ook worden gevolgd door de intentie om het bestaande systeem niet te herhalen en te verbeteren met betrekking tot andere mensenrechten. Hij zei dat hij geen officiële brief van PTUN gaat ontvangen over de intrekking van het beroep. De intrekking werd uitgevoerd door twee beklaagden in de zaak, namelijk de minister van Communicatie en Informatie en de president van Indonesië. De minister van Communicatie en Informatie heeft op 18 juni een bezwaarschrift ingetrokken, terwijl de president van plan is het beroep op maandag 22 juni 2020 in te trekken. Het ministerie van Communicatie en Informatie verklaarde dat er geen gegevens uit de Peduli Lindungi applicatie waren gelekt. Na informatie over de vermeende COVID-19 gegevens die werden gehaald en verkocht op een illegale site. Minister van Communicatie en Informatie Johnny G. Plate zei dat een uitgebreide veiligheidsbeoordeling en evaluatie waarbij de Cyber Agency en State Court betrokken waren. Peduli Lindungi werd beschermd en er geen datalekken waren en dat de resultaten van de inspectie niet werden gepubliceerd. Eerder verkochten hackers Indonesische COVID-19 gegevens op de zwarte marktsite van Red Forums en beweerden ze een aantal gevoelige gegevens van COVID-19 patiënten in Indonesië in hun zak te hebben. De opgenomen gegevens zijn in de vorm van naam, adres, datum van melding, geslacht, patiëntstatus tot een voorgeschiedenis van ziekteklachten. Hackers beweren dat de gegevens zijn genomen tijdens de inbraak om 20 mei. In totaal 230.000 gegevens in MySQL-indeling. Minister van Landbouw Sahrul Yassin Limpo zei dat de herdenking van de Agrarische Gredadag, die op 21 juni 2020 valt, het momentum is van het verschuiven van traditionele landbouwpatronen naar moderne landbouw. Volgens de minister van Landbouw gebruikt de landbouw niet langer conventionele methoden met traditionele patronen, maar vertrouwt ze op innovatie en informatietechnologie om de productiviteit te ondersteunen. Hij zei dat technologie en innovatie moeten worden geïntensiveerd om de productiviteit te verhogen, jongeren en start-ups te betrekken, de efficiëntie van het personeel te vergroten en markten voor industrie en export uit te breiden. Hij nodigde ook boeren en de gemeenschap uit om door te gaan met het opbouwen van optimisme in de landbouw, maar de sector niet mag stoppen met produceren, vooral om te voldoen aan voeding en voedsel tijdens de pandemie. Sahrul herinnerde eraan dat de COVID-19-pandemie die de wereld had getroffen niet alleen een impact had op de gezondheidssector, maar ook op sociaal-economische gebied. Ook de sociale en economische dimensies van de gemeenschap komen in aanraking met voedselzekerheid. Indonesische legerpersoneel hield een traditioneel steenverbrandingsritueel om de vriendschap tussen het Indonesische legerspersoneel en de inwoners van kampung Kiliarma Agimuga district Mimikaregenschap op zondag te versterken. De commandant van het hoofdkwartier van de Task Force Grensbeveiliging Indonesië, PNG, Luitenant-Kolonel Infantry Dodi Nur Hidayat zei dat de steenverbrandende activiteiten in kampung Kiliarma een van de middelen waren om een vriendschappelijke relatie om te bouwen tussen Papua's in het Kiliarna-dorp in het district Agimuga, Mimika-regentschap, met soldaten van Indonesische leger. Luitenant-Kolonel Infantry Dodi Nur Hidayat zei dat er door het opbouwen van het geest van de saamhorigheid tussen burgers en Indonesische legerpersoneel in kampung Kiliarma, er een gevoel van de saamhorigheid was in het met elkaar verbinden van de eenheid van de Indonesische legers met de mensen. Een lid van de lokale gemeenschap, Chris, sprak zijn waardering uit omdat deze activiteit soepel kon verlopen en ook een middel tot vriendschap tussen mensen werd. Dus luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, het programma commentaar van vandaag, getiteld Regering besluit de bespreking van HIP-wet uit te stellen. De regering heeft vorige week het uitstel van de bespreking van het Pancasila Ideology Bill, of HIP-bill, aangekondigd. De coördinerende minister van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken, Mahfud MD, zei dat de regering ook het Huis van Afgevaardigden DPR als indiener van het HIP-wetsvoorstel heeft gevraagd om meer de ambitie van de mensen op te vangen. De Pancasila-ideology bouwbeel oogst de publieke polemiek, omdat het wetsvoorstel de clausules Trisila en Ekasila in een van de artikelen bevat. De bespreking van dit wetsonderwerp wordt als niet urgent beschouwd en is vatbaar voor ideologische conflicten. Veel mensen beweren dat het concept van Pancasila in Trisila en Ekasila een vorm van verraad is aan de natie en de staat. De regering heeft een aantal redenen om de discussie over het HIP-wetsvoorstel uit te stellen, waarvan er één betrekking heeft op het inhoud van de stof. President Joko Widodo benadrukte dat het decreet van de voorlopige raadgevende vergadering MPRS nummer 25 van 1966 nog steeds bindend was en niet in twijfel hoefde te worden getrokken. De MPRS-bepaling is een wettelijk product met de betrekking tot bindende wetgeving. Daarom kan het MPRS-besluit niet worden ingetrokken door de staatsinstellingen of de onworpen regels die door de Tweede Kamer zelf worden uitgerold. De regering beschouwt de formulering van het officiële Pancasila als geformaliseerd door de Indonesian Independence Preparatory Committee, PPKE, op 18 augustus 1945. Dit betekent dat het niet nodig is om de formulering van nieuwe ideologieën buiten Pancasila te bespreken. Beste luisteraars, dat was commentaar. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van Voice of Indonesia. We beginnen met de gebeurtenis van 22 juni 1941, Operatie Barbarossa, de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie. Operatie Barbarossa was de codenaam voor de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 gedurende de Tweede Wereldoorlog. De militaire operatie was vernoemd naar keizer Frederik I Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk en van de leiders van de Derde Kruistocht. De operatie zelf duurde tot december 1941, maar de oorlog aan het Oostfront die ermee was ingeleid eindigde pas in mei 1945 en wel met de Duitse onvoorwaardelijke overgave aan de Sovjet-Unie en de andere geallieerden. Operatie Barbarossa is de grootste militaire operatie uit de geschiedenis, gemeten naar het aantal ingezette troepen en slachtoffers. Begin december verklaarde Hitler ook de oorlog aan de Verenigde Staten van Amerika. Duitsland moest het nu tegen twee supermachten opnemen, onder welke inspanning het uiteindelijk bezweek. De mislukking van operatie Barbarossa was zo een keerpunt in de oorlog en luidde de ondergang van de Nazi-Duitsland in, waarvan het oorlogspotentieel op het grootste en bloedigste strijdstoneel van de Tweede Wereldoorlog binnen 4 jaar geheel uitgeput zou raken. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 juni 1945, de slag om de Okinawa eindigt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overwint het Amerikaanse 10e leger de laatste grootste Japanse verzetsharden op Okinawa-eiland, waarmee een van de bloedigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog wordt beëindigd. Dezelfde dag pleegde de Japanse leidende generaal Mitsuru Ushima, de commandant van de verdediging van Okinawa, zelfmoord met een aantal Japanse officieren en troepen in plaats van zich over te geven. De Japanners verloren 120.000 troepen bij de verdediging van Okinawa, terwijl de Amerikanen 12.500 doden en 35.000 gewonden leden. Van de 36 verloren geallieerde schepen werden de meeste vernietigd door de ongeveer 2000 Japanse piloten die hun leven opgaven in de kamikaze-missies. Met de veroevering van Okinawa bereidden de geallieerden zich voor op de invasie van Japan, een militaire operatie die naar verwachting veel bloediger zou zijn dan de geallieerde invasie van West-Europa in 1944. Het plan vereiste om het zuidelijke eiland Kyushu binnen te vallen in november 1945 en het belangrijkste Japanse eiland Honshu in maart 1946. In juli testten de Verenigde Staten echter met succes een atoombom en het laten vallen van twee van deze verwoestende wapens op Hiroshima en Nagasaki in augustus gaf Japan zich over. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 juni 1956, de bepaling van de verjaardag van Jakarta. Jakarta heette oorspronkelijk Sunda Kelapa, toen veranderde het naar Batavia, dat later door de commandant van het Demak Sultanaat Fatahila opnieuw werd veranderd naar Jakarta, Jayakarta en uiteindelijk Jakarta werd. Bepaling van de verjaardag van Jakarta verwees naar de bepaling van de burgemeester van Jakarta voor de periode 1953 tot en met 1958, Sudiro. Sudiro besefte de noodzaak van een verjaardag voor deze stad. Dus hij noemde ook een aantal historici, zoals meester Mohammed Yamin en meester Dr. Sukanto, evenals een senior journalist Sudarjo Chokro Siswoyo, om onder te zoeken wanneer Jakarta werd opgericht. Precies op 22 juni 1956 diende Sudiro officieel tijdens de plenaire vergadering en zijn voorstel werd unaniem aanvaard. Bovendien werd er sindsdien elke 22 juni een speciale sessie van de regionale representatieve raad van de stad Jakarta gehouden als een traditie ter herdenking van de oprichting van de stad Jakarta. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
telah datang semua siap hadapi dunia. Bagi yang datang haruskan kita untuk berpikir. Pikirkan burukmu, pikirkan sifatmu, pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu.
Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman. Walau tak seindah dulu yang kau lihat kini. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Semua karena kita sendiri. Kita sendiri. Karena kita sendiri.
Voice of Indonesia.
nanti mungkin akan pergi. Tak tahu lagi di mana adanya hati nanti yang benar berhati hati menjaga hati yang tidak berhati hati.
Negen economische sectoren geopend door prioriteit te geven aan gezondheidsprotocollen. De regering bereidt de opening voor 9 economische sectoren in het nieuwe normale tijdperk. De 9 sectoren zijn mijnbouw, olie, industrie, bouw, plantage, landbouw, veeteelt, visserij, logistiek en transport van goederen. Deskundigen van het coördinerende ministerie van Economische Zaken Raden Edi Priyopambudi zeiden dat het afhandelingsbeleid van COVID-19 effectief en hand in hand moet zijn. De pandemie van COVID-19 heeft de bedrijfsactiviteiten stopgezet en heeft gevolgen gehad door de sociale economie. En nu moet de regering ook actie ondernemen om de wielen van de economie weer op de rails te krijgen. Hij zei dat zijn partij het economische bedrijfsleven opende door prioriteit te geven aan gezondheidsfactoren. Hij berekende ook de risico's door gegevens te verzamelen en te kijken naar sociale en gezondheidsaspecten. Op het gebied van gezondheid zijn er bepalingen die moeten worden gehandhaafd, zoals het handhaven van reinheid, het dragen van maskers om overdracht te voorkomen. Van sociaal-economische kant blijft hij zoeken naar manieren om een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie. Bovendien zei Raden ook dat de opening van deze sectoren afhangt van de opening van de regio. Dat wil zeggen de sectoren die niet worden getroffen of een laag risico hebben, zodat ze geen nieuwe problemen veroorzaken door de transmissie. Verder zei Raden Edi ook dat het proces van heropening van de economische sector de gekozen middenweg is. Aan de andere kant zei rector van de Atmajaya Universiteit Agustinus Prasetyantoko dat Indonesië op dat moment een nieuwe fase inging. Deze fase vereist niet alleen technische zaken, maar ook een grondig bewustzijn en discipline. Dit is dus de plicht van alle partijen, niet alleen de regering, maar alle elementen van de samenleving. Anderzijds waarschuwde hij ook de gedragsveranderingen tijdens de nieuwe normale periode potentiële economische kansen kunnen creëren. Zo heeft de gezondheidssector bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, of maakt ze medicijnen en vaccins met natuurlijke bronnen in Indonesië. Dit kan ook andere binnenlandse producten naar de wereldmarkt duwen. Luisteraars, dat was Indonesia Aku voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Lesras in de lokale taal betekent Umbul Bad. De toeristische attractie Umbul Chokro is dus een badplaats waarvan het water afkomstig is van de Bow River Bron. Omdat het zich in de boeg van de Sungai River Bronnen bevindt, is het water in de Umbul Chokro vijver redelijk helder en schoon. Dit toeristengebied is ook koel, omdat het wordt omgeven door schaduwrijke bomen. Umbul Chokro is gelegen in het dorp Chokro, Tulung District, Klaten Regentschap. Het ligt niet ver van de stad Klaten. Deze toeristische locatie ligt ongeveer 15 kilometer ten westen van Solo en is gemakkelijk te bereiken met vervoer over land via de Solo-Kartosuro Chokro Root. Chokro binnen te gaan, moeten bezoekers een kaartje van ongeveer 10.000 rupia per persoon betalen. Uniek is dat bezoekers, na betaling van het ticket en op de weg naar het zwembad, een lange hangbrug moeten passen. Op een oppervlakte van 15.000 meter zijn er veel zwembaden. Bezoekers kunnen zoveel mogelijk zwemmen om te genieten van de frisheid van de Umbul Chokro. Hier zijn al diverse aanstaande faciliteiten beschikbaar, zoals kleedkamers en spoelen in elke hoek van deze toeristische locatie. Daarnaast zijn er ook eetstalletjes verspreid op deze toeristische plek. Luisteraars, nu naast het zwembad is Umbul Chokro ook uitgerust met de water- en entertainment faciliteiten. Zoals waterglijden, vliegende vos, waterpark, douche en speeltuin. Umbul Chokro biedt ook een hut of een plek om te ontspannen en uit te rusten als je klaar bent met zwemmen. Voor bezoekers die de frisheid van Umbul Chokro water comfortabel willen voelen, vermijd het bezoeken van deze toeristische site op grote feestdagen en voor de vastenmaand. Want voor het vasten heeft de lokale gemeenschap een jaarlijkse traditie genaamd Padusan. Padusan neemt een bad met de bedoeling om zichzelf op te ruimen of te zuiveren voor de maand Ramadan. Deze luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië. Tot ziens.
menutup hari.
Zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taal- en Boekenontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Terima kasih of bedankt in het Nederlands. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en Imran.
Kita sudah sampai di tempat kos Anda.
Terima kasih Pak sudah mencari tempat kos untuk saya.
Sama-sama.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die de in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. Je kunt het naar mij herhalen. Kita sudah sampai di tempat kos Anda. Betekent, we zijn aangekomen bij uw kamers. Kita sudah sampai di tempat kos Anda. We zijn aangekomen bij uw kamers. Terima kasih. Terima kasih. betekent dank. Bapak sudah mencari kos untuk saya. Bapak sudah mencari kos untuk saya. Betekent you have an kamer for me gesocht. Sama-sama. Sama-sama. Betekent geen dank. In het dialoog hoort u Kevin Imran bedanken met terima kasih te zeggen. Terima kasih betekent dank u, dank je of bedankt. Daarna geeft Kevin de reden waarom hij Imran bedankt met Bapak sudah mencari tempat kos untuk saya te zeggen. Bapak sudah mencari tempat kos untuk saya te zeggen. Imran beantwoordde Kevin met sama-sama te zeggen. Dit betekent geen dank. Naast sama-sama te zeggen, u mag ook terima kasih kembali zeggen. Beiden hebben dezelfde betekenis. Voordat we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Kita sudah sampai di tempat kos Anda.
Terima kasih Pak sudah mencari tempat kos untuk saya.
Sama-sama.
Beslastras, dat was Spreek maar Bahasa voor vandaag. Tot ziens.
Cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Tahun-tahun aku hidup di perantauan. Aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi ku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu.
Aku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi kulaku. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama. Joget, nikmati, bermesin, aja. Mau orang
Voice of Indonesia.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een kroncong liedje met de titel Nusantara Kondang Kaloka. Dit liedje is gemaakt door Budiman BJ. En dit liedje verbeeldt de schoonheid van Indonesië die bewondering oproept en veel toeristen komen op bezoek. De beroemde schoonheid van Indonesië wordt vergeleken met een reeks halsversieringen voor mooie meisjes. Daarom is het heel gepast om dankbaar te zijn voor en de schoonheid en natuurlijke schoonheid van Indonesië te behouden. Oké, luisteraars, dit is Rafika Duri. Met het kroncong liedje Nusantara Kondang Kaloka. Veel luisterplezier!
MUZIEK Prawisata datang dari segala penjuru dunia mengagumi keindahan bumi ku pertiwi Indonesia.
Indonesia. Thank you.
Terima kasih.